Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat we vanavond hier weer voor de vierde keer. Normaal gesproken zou het inderdaad de laatste keer zijn, maar volgende week plakken we er nog een avond aan vast, zoals u gehoord hebt. Fijn dat u er bent. En ja, we beginnen al een beetje aan elkaar te wennen. De gezichten worden wat bekender. En eens even kijken waar iedereen zo'n beetje zit. Maar mooi dat u dat we vanavond weer de vierde avond mogen houden. Vanavond ga ik met u nadenken over het onderwerp. We hebben met elkaar nagedacht over het belang van de kerk. Dat is de eerste avond geweest. De tweede avond zijn we begonnen met de identiteit van de kerk. En dat wordt zo mooi weergegeven in allerlei beelden die de Bijbel geeft van de kerk. Over de schaapskudde met de herder of het huis met het fundament. En de vorige keer hebben we met name nagedacht over de bruid en de bruidegom. En nu vanavond willen we nog verder gaan met dat vierde beeld, de kerk als lichaam van Christus. En dat willen we verder vervolgen met de studie hierna, waar we vanavond ook over na gaan denken, over de ontwikkeling in de kerk. Hoe functioneert dan dat lichaam van Christus? Heel bijzonder, die andere drie beelden, schaapskudde en herder en huis met fundament en bruid en bruidegom, dat zijn beelden die je ook allemaal in het Oude Testament kunt vinden. Dat zijn Oud-Testamentse beelden die naar het Nieuwe Testament doorgetrokken worden naar de gemeente. Maar het beeld van lichaam en hoofd, dat vind je in het Oude Testament niet. Dat is een heel totaal nieuw beeld. Daar wordt Israël ook niet mee vergeleken met lichaam en hoofd. Dat vind je alleen in de relatie tussen Christus en de gemeente. Dus dat is een heel nieuw beeld. En dat is met name één apostel die erover schrijft. Aan hem heeft God dat op de een of andere manier, op een bijzondere manier geopenbaard. En dat was Paulus. Paulus is degene die met dit beeld in het Nieuwe Testament komt, hoofd en lichaam. Dus daarom wel heel bijzonder om vanavond daar met elkaar over na te denken. Over dit hele bijzondere beeld in de relatie tussen Christus en de gemeente. Nou ja, weet je, dichterbij kan eigenlijk niet. Hè? Als je het hebt over hoofd en lichaam, dan is dat onafscheidelijk. Dat, wat ik de vorige keer ook gezegd heb, wat is een lichaam zonder hoofd? Wat is een hoofd zonder lichaam? Zo zijn wij verbonden als gemeente van Jezus Christus met het hoofd, met Christus. En dat is een hele mooie tekst die ik met u wil lezen uit 1 Korinthe 12. In 1 Korinthe 12, daar staat, we hebben daar de vorige keer even over gehad, dat er Jezus naar de hemel gegaan is. En daar staat er, en zich als hoofd van de gemeente geplaatst heeft in de hemel. Dat was zijn hemelvaart. Zijn hemelvaart was de weg dat hij als hoofd van de gemeente in de hemel verhoogd werd. In 1 Korinthe 12 wordt heel veel gesproken over het lichaam en de leden. En dan staat er zo mooi in vers 12, 1 Korinthe 12, vers 12, daar staat: want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe velen ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En allen zijn we met één geest gedrenkt. Dat is een heel mooi vers. Één lichaam, vele leden en toch één lichaam. En dan vooral dat 13e vers, weet u, dit is in de Bijbel, theologisch gezien, het enige vers wat echt een uitleg geeft over de doop met de Heilige Geest. Of de doop in de Heilige Geest, of de doop door de Heilige Geest. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Wat is de doop met de Heilige Geest? Sommige mensen denken de doop met de Heilige Geest is een soort second blessing, hè, zoals ze dat wel eens noemen. Een soort tweede ervaring. Een moment dat je helemaal gedoopt wordt in de geest en dat je overvloeit. En dat is de weg om bijvoorbeeld in vreemde talen te spreken of helemaal ja, vol te zijn van hem. En dat we ons uit moeten strekken naar de doop met de Heilige Geest. Ja, je bent nou wel tot bekering gekomen, maar je bent nog niet gedoopt met de Heilige Geest. Dat moet nog komen. Dat is als het ware waar we ons naar uit mogen strekken. Weet je, dan moet ik je toch teleurstellen. In de Bijbel worden wij nergens opgeroepen om ons uit te strekken naar de doop met de Heilige Geest. Dat kun je nergens vinden in de Bijbel. Dat je daar moet verlangen of dat je dan moet uitstrekken naar die doop, dat vind je nergens in de Bijbel. Er staat wel in de Bijbel dat we vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Maar niet dat we ons moeten uitstrekken naar de doop met de Heilige Geest. Hoe komt dat dan? De doop met de Heilige Geest, dat wordt hier uitgelegd. Door de doop met de Heilige Geest worden we tot één lichaam gedoopt. En wanneer word je toegevoegd tot het lichaam van Christus? Op welk moment gebeurt dat? Op welk moment word je... We hebben net Pinksteren gevierd en er staat aan het einde van die preek van Petrus werden 3000 mensen toegevoegd, staat er. Aan het lichaam van Christus, toch? Aan de gemeente. Dus ze waren gedoopt met de Heilige Geest. Het feit dat je gedoopt door de doop met de Heilige Geest, word je als het ware in het lichaam van Christus gevoegd. En dan hoor je bij dat ene lichaam. En de doop met de Heilige Geest is dus, valt samen met onze wedergeboorte. En dan mogen we ons uitstrekken naar de volheid van de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest. En God wil niet liever. Ik heb dat beeld wel eens gebruikt. Als ik hier bijvoorbeeld dat glas vol met water doe. Ik zal het niet helemaal vol doen. Als ik dit glas vol met water doe en ik haal van buiten een steen die bijna net zo groot is als dat glas. Een grote kei. Wat gebeurt er dan als ik die kei in dat glas laat afzinken? Wat gebeurt er dan? Dan gaat het water eruit. En als ik dan die kei er weer uithaal, dan zit er maar een heel klein beetje water in. Dus het is heel eenvoudig. Waar het een zit, kan het ander niet zitten. Als ons leven bodemvol zit met onze hobby's of met voetballen, was allemaal mooie dingen hoor. Of met geld of met allerlei andere dingen. Ja, daar kan Gods geest niet zitten. Maar als we ons leven als het ware ontledigen, zodat hij ons kan vullen, ja, dan doet hij dat ook. Amen. Dus het is heel eenvoudig. Waar het een zit, kan het ander niet zitten. En we kunnen vol zijn van onszelf. Maar we kunnen ook vol zijn van de Heilige Geest. En dat wil hij graag. En in Efeze 5, waar dat dan zo staat, wordt niet vervuld met wijn, staat er. Hè? Of met drank. Wordt niet dronken daarmee, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Het is je eigen verlangend. Of het is het, dat God zijn geest in ons geeft. En daar mogen we ons naar uitstrekken, naar die vervulling. Maar de doop met de Heilige Geest, door de doop met de Heilige Geest, worden we lid van het lichaam van Christus. Worden we tot één lichaam gedoopt. En weet je, dat is zo mooi. In deze avonden mag je dat ook ervaren. We komen hier misschien op deze avonden wel uit, misschien wel uit 10 verschillende kerken. Maar als je in Christus gelooft, en als je opnieuw geboren bent door zijn Heilige Geest, dan horen we toch allemaal bij datzelfde lichaam. Bij diezelfde onzichtbare, universele kerk. En dan doen die kerkmuurtjes er helemaal niet meer aan. Die zijn dan helemaal niet zo belangrijk meer. Dan gaat het alleen maar om één persoon, hè? En dat is Christus die het middelpunt is en het hoofd is van de gemeente. Nou, hoofd en lichaam. De kerk als lichaam van Christus. Aan Paulus geopenbaard. Nou, als je dan kijkt naar 1 Korinther 12, dan zie je dat de kerk niet in de eerste plaats een organisatie is, Ja, er zijn tegenwoordig ook vaak managers die een kerk moeten managen of en allerlei organisaties zijn. Hè? En dan krijg je allerlei kerkstructuren, dat is allemaal prachtig. Maar de kerk kan zo gestructureerd worden dat de kerk helemaal doodsvalt. De kerk is niet een organisatie in de eerste plaats, maar de kerk is een organisme. En een organisatie kan heel dood zijn, maar een organisme leeft. En dat is het lichaam van Christus. En dat zie je in het begin van de gemeente, dat de gemeente, de kerk, echt dat organisme is waar het leven instroomt en doordrongen is, wat hier staat. We zijn met één geest gedrenkt, hè? Dat is dat leven in de gemeente. Nou, er zijn er drie dingen die hier naar voren komen in vers 4 tot en met 6. En ik wil het toch eventjes met u uitwerken. In vers 4 tot en met 6. Misschien wel goed om dat even te lezen. Er is verscheidenheid. Ik heb het over 1 Korinthe 12. Hè? Er is verscheidenheid in genadegaven. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen. Maar het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid in werkingen. Maar het is dezelfde God. Nou, hier zien we drie belangrijke dingen. In eerste plaats gaat het hier over genadegaven. In de tweede plaats gaat het over bedieningen. En in de derde plaats gaat het over werkingen. Zie je die drie staan? Maar bij deze drie, dus genadegaven, bedieningen en werkingen, zie je ook in de eerste plaats, het is dezelfde geest. In de tweede plaats, het is dezelfde Heere. En ik denk dat daar de Heer Jezus mee bedoeld wordt. En in de derde plaats, het is dezelfde God. Zie je daar die drie eenheid? Nou, laat ik maar proberen om dat even duidelijk te maken. In Efeze 4, als u dit er even bij houdt, in Efeze 4 worden enkele bedieningen in de gemeente genoemd, in het lichaam van Christus. In Efeze hoofdstuk 4, daar wordt gesproken, en we hebben daar de vorige keer ook heel even over gehad, dat het fundament, dan hebben we het weer over het gebouw en het fundament van de gemeente, de kerk, de kerk als gebouw, maar dat het fundament gelegd is door de apostelen en profeten. Dat weet u nog wel, hè, dat ik daarover gesproken heb. Er waren vier apostelen en vier profeten, waarmee het woord van God op een gegeven moment helemaal klaar was. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament, de apostelen. Je leest ook heel vaak door de handen van de apostelen. Gebeuren grote wonderen en tekenen. Dat zijn de fundamentleggers geweest van de kerk. En dan staat er in vers 11 van Efeze 4. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. En die zijn met name bij het ontstaan van de kerk hebben die een hele belangrijke opdracht vervuld. En dan staat er in vers 11, zowel evangelisten als herders en leraren. En ik denk dat dat hoofdzakelijk de drie belangrijke bedieningen zijn in een kerk, in het lichaam van Christus. Evangelisten, mag ik het zo zeggen, evangelisten die met name de mensen binnenhalen. Ja, dus naar buiten toe, mensen redden. Herders, dat zijn met name mensen die ook pastoraal zijn en die ook voor de kudde zorgen. En dat is heel belangrijk, vooral ook in deze tijd, dat er ook herders zijn in de gemeente. En ten derde, leraren. Een leraar hoeft nog niet altijd een herder te zijn. En een herder hoeft ook nog niet altijd een evangelist te zijn. Natuurlijk hebben we allemaal de opdracht om getuige te zijn. Maar dit zijn drie hele mooie bedieningen. Evangelisten die reddend de wereld ingaan. Zendelingen, hè, die altijd bezig zijn om anderen te redden voor de eeuwigheid. Herders die zich ontfermen over mensen die in de gemeente komen en het zien pastorale aandacht hebben. En leraren die door de Heer gebruikt worden om op een hele mooie manier het woord van God te onderwijzen. Dat zijn bedieningen. Maar voor deze bedieningen heb je eerst genadegaven nodig. Je hebt daar een gereedschapkistje voor nodig, om maar zo te zeggen. Als je timmerman bent, dan moet je een gereedschapkist hebben. Dus je hebt bedieningen en die kun je pas uitvoeren als je die genadegaven van God gekregen hebt. En als je die bedieningen uitoefent vanuit die genade, gaat God werken. En dat zijn de werkingen van God, hè? Zie die drie dingen een beetje? Nou, dat kun je dus in 1 Korinther 12 heel duidelijk zien, dat we bedieningen nodig hebben, bedieningen om God te mogen dienen in de gemeente, en dat Hij kan werken in de gemeente. En dan is het heel mooi om te zien dat als je lid bent van het lichaam van Christus, dan heeft God ons allemaal, als we weer even teruggaan naar 1 Korinther 12, dat staat heel duidelijk in het 11e vers. Daar staat in het 11e vers van 1 Korinther 12, doch dit alles werkt één en dezelfde geest die aan een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Daar staat heel duidelijk dat God aan ons allemaal, aan een ieder, een genadegave gegeven heeft. Om hem te kunnen dienen. En voor de ene is dat misschien koffie schenken. Voor de ander de wc schoonmaken. En voor de ander leraar zijn. Pastoraat doen. God geeft deze genadegaven. Zodat wij hem mogen dienen. We hebben allemaal als het ware talenten gekregen. En dat moeten we gebruiken. En dat houdt niet op bij een bepaalde leeftijd. Dat gaat door. Je mag je leven lang nuttig zijn in het lichaam van Christus. En dat is eigenlijk zo mooi hier dat we dat kunnen zien. We zijn allemaal heel speciaal zoals Hij het gewild heeft. Het tweede wat je kunt zien, dat is dat we ook allemaal nodig zijn. In vers 21, daar staat, het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb u niet nodig. Of het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, velen zijn die leden van het lichaam welke het zwak schijnen noodzakelijk. Wij denken heel vaak van, ik ben een tijd voorganger geweest in Maars in een kerk. En daar was een, in de buurt van Rotterdam, sorry. In de buurt van Rotterdam. En daar was een broeder. En we hadden op een gegeven moment een oudejaarsavond. En ik zei tegen die broeder, joh, zou jij een korte inleiding willen houden op de oudejaarsavond? Waarom vroeg ik hem? Nou, hij is jarenlang Europees directeur geweest van General Electric. Een hele groot bedrijf wereldwijd. Hij hield in het Frans, in het Duits, in het Engels, waar je dan ook overal lezingen. Ik dacht, nou, dat moet hij toch wel kunnen, hè? Ja. Nou, hij deed het. En zei, Theo, wil je me dit nooit meer vragen? Want hij voelde zich er helemaal niet in thuis. Echt niet. Echt niet. Ik dacht, nou ja, hij heeft daar talenten voor om dat te kunnen doen. Dus. Maar dan schijnt het dus dat natuurlijke talenten nog niet altijd een geestelijke gave hoeven te zijn. In diezelfde gemeente was een pijpfitter die altijd in de botlek aan het werk was. Nou, die kon je beter maar geen hand geven, want dan had je geen hand meer over, denk ik. Echt een ruwe man. Maar als hij het woord doorgaf, nou, je hing aan zijn lippen. Wonderlijk, hè? Zoals hij wil. En wij denken heel vaak, die mensen die misschien niet zo belangrijk zijn, die zijn voor God nog veel belangrijker. De minst eervolle bekleden we met nog meer eer. En dat zie je bij de Heer Jezus zelfs. De Heer Jezus die de minste onder allen was. En hij heeft het grootste werk gedaan wat ooit iemand kon doen. Er is niemand hier op aarde die een grootser werk gedaan heeft dan Jezus. Terwijl hij de minste onder allen was. En dat is het beeld van de gemeente. Wij denken heel vaak op een wereldse manier. Hè? Ik heb dat wel eens meer gezegd. In de maatschappij denken we net zoals de evolutieleer. Hè? In de evolutieleer gaat het om de sterkste die overleeft. En dan moeten we ook in de maatschappij zorgen dat we de sterkste zijn. Maar het is precies andersom. Weet u dat? We hebben net dat vers aangehaald. Bedrinkt u niet aan wijn. In Efeze 5 staat dat. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Die tegenstelling. Hè? En weet je wat die direct achter staat? En dient elkander door de liefde. Je kunt alleen maar de nederigste weg gaan. Je kunt alleen maar de Heer dienen als je vol bent met de Heilige Geest. En ik heb dat al een keer verteld, maar dan worden de drie voorbeelden daarna genoemd. Een vrouw ten opzichte van haar man, wees hem onderdanig. En dan staat er in de Heere, letterlijk staat er, naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Kinderen, het tweede voorbeeld wat daar gebruikt wordt in Efeze 5, wees uw ouders gehoorzaam. In de Heere, naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Weet je dat het letterlijk staat in Lucas 2, meen ik, dat de Heer Jezus op een gegeven moment als 12-jarig jongetje kwijt was, weer gevonden werd en de geschiedenis eindigt en hij was zijn ouders onderdanig. En als derde staat er, gij slaven, wees uw Heere gehoorzaam in de Heere. Wie was er slaaf? Jezus. En dan staat er naar het voorbeeld van die Jezus. Je kunt alleen maar die weg van nederigheid gaan als je vol bent van de Heilige Geest. En als vrouwen er moeite mee hebben om hun man als hoofd te erkennen, dan is mijn eerste vraag, ben je vol van de Heilige Geest? Want daar is het. Daar is het geheim. Ben je vol van de Heilige Geest? En dat is zo mooi om in dat lichaam te zien dat juist die zwakke, dat minder eervolle, dat wordt in het lichaam van Christus juist eervol. En dat is het tweede, het derde, dat staat in vers 25 tot en met 26. Daar staat er, dat staat in vers 24 wat ik net ook zei, dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid leidt, leiden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Nou, hier zien we dus dat we als leden in het lichaam van Christus de opdracht hebben gekregen om voor elkaar te zorgen. Nou, als dat zo functioneert, en nou weet ik wel, nou, dit is een volmaakt model wat ik nu zo aan u meedeel. Maar in werkelijkheid, in de praktijk, werkt dat niet altijd zo. Hè? Want hoeveel verdeeldheid is er niet? Hè? En er staat hier ook op dat er geen verdeeldheid in het lichaam van Christus is. Wat is het lichaam soms ontzettend verdeeld? Als u kijkt in 1 Korinthe, misschien wel goed om het even te lezen naar het begin van Korinthe, daar staat in 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 12, dat er twisten zijn en dat is alleen al in één gemeente, in de gemeente van Korinthe. Daar staat in vers 12... Ik bedoel dit, ieder uwer, 1 Korinthe 1 vers 12, ieder uwen heeft zijn eigen leus. Als het ware een leus zo van, ik ben van Paulus. En anderen zeggen, maar ik ben van Kefas. En nog weer anderen, maar ik van Apollos. En dan is er nog eentje en die zegt, maar ik ben van Christus. Dat zijn de allerheiligste. Nou, en zo is er... Ineens staat die verdeeldheid in de gemeente van Korinthe. En dan zegt Paulus, dan stelt Paulus de vraag in vers 13. Is Christus dan gedeeld? We hebben toch maar één lichaam? Is Christus dan gedeeld? En als u dan kijkt in hoofdstuk 3. 1 Korinthe 3 vers 1 tot en met 9. Ja, misschien toch wel goed om dat even te lezen. 1 Korinthe 3 vers 1 tot en met 9. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts tot vleeselijke, nog onmondig in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk? En leeft gij niet als onveranderde mensen? Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, die betekent iets. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat kleine stukje. Hè? Paulus, die zegt, ik heb geplant. Apollos, ik heb begiet, begoten. Maar we betekenen niets. Nou, dat is nogal wat, hè? Paulus zegt, die betekent niets. Maar God. En daar heb je het eigenlijk, hè? Er zijn werkingen. En die komen bij God vandaan. Genadegaven, de geest van God. Bedieningen, de Heer Jezus. Werkingen, dat het werkt, dat is alleen maar Gods werk. En dat is zo belangrijk, dat je steeds weer weet, het is God die de wasdom geeft. Wij kunnen die plantjes niet uit de grond omhoog trekken. Dat doet God. Daar moeten we geduld voor hebben. En wij zijn soms zo ongeduldig, we hebben daar die zaadjes gezaaid of die plantjes gepoot en dan wil je ze eigenlijk een beetje omhoog trekken, maar dat gaat niet. Dat is Gods werk. En dat is in de gemeente net zo. Ja, als ik 20 jaar in dezelfde gemeente voorganger geweest ben, dan inderdaad hoor, dan zie je mensen zitten soms in de kerk en dan zou je denken, ik zou wel willen dat ik ze een beetje omhoog zou kunnen trekken. Het kan niet. Het kan niet. God die doet het op zijn tijd, op zijn manier. En misschien gebeurt het ook niet. Blijven ze altijd melk nodig hebben. Groeien ze nooit in hun leven. Heel jammer, heel spijtig. Maar ja, ze doen zichzelf heel veel tekort. Nou, dat is hetgeen wat hier dus staat over die verdeeldheid. En daar hebben we dus mee te maken met een kerk die in ontwikkeling is. Ik vergelijk het wel eens daarmee. Als je kijkt, we hebben afgelopen zondag Pinksterfeest mogen vieren, waar die drie grote wonderen gebeuren. U kent de vraag dat de Joden in Jeruzalem deze vraag stellen. Wat wil dit toch zeggen? Dat is de vraag. U weet dat in Handelingen wordt het gezegd. Wat wil dit toch zeggen? Nou, er waren drie dingen die gebeurden. Er was een gedreven wind, een windvlaag, als een wonder van God. Het tweede wonder, er was vuur vanuit de hemel gekomen. En het derde wonder was, ze spraken allemaal in vreemde talen. Drie wonderen. En zij wisten daar geen raad mee. Wat wil dit toch zeggen? Nou ja, en dan is het zo mooi dat Petrus dan opstaat, hè. Er kwamen wel 3000 mensen tot geloof. En de Jezus had net het hoofdstuk daarvoor in Johannes 21 gezegd. Petrus, heb je me lief? Ja. En wat zei de Jezus toen tegen Petrus? Wijd mijn lammeren. Weet je, daar in Jeruzalem, op de Pinksterdag was het lammetjesdag. 3000 lammetjes die daar geboren werden. 3000 mensen die tot geloof kwamen. En het is zo mooi dat Petrus daar stond, hè? Want hij kreeg van de Heer Jezus de opdracht, wijd mijn lammeren. En Petrus die ging daar vertellen, gaf daar antwoord op de vraag, wat wil dit toch zeggen? En dan zegt Petrus in de handeling, dit is het. En wat zegt hij dan? Wat geschreven is in Joël. Hij haalt daar de psalmen aan. Wat David geschreven heeft over zijn opstanding en over zijn verhoging. Hij haalt daar Samuel aan. Dat Samuel, in de profeet Samuel staat, dat God hem de troon gegeven heeft voor altijd. De troon van David staat vast voor altijd. En hij haalt daar Jesaja aan. Zij die ver zijn of zij die van dichtbij zijn, ze mogen allemaal komen. Ik vind het zo mooi dat deze Petrus, en wat heeft hij een theologische opleiding gevolgd, hè? Die Petrus. En wat was hij wel bespraakt? Nou, dus niet. Het was inderdaad zo'n pijpfitter, hoor. Maar die Petrus die staat op en die vertelt daar uit zijn hart wat, ja, hij haalt daar, hij citeert hele Bijbelgedeelten uit zijn hoofd. En weet je, dit vind ik zo mooi, hij herkent de dingen die gebeuren, hè? Dat is ook het zoeklicht, hè? Wij als zoeklicht zien, we kijken naar de dingen die om ons heen gebeuren, dan vragen we ons, wat is dit? En dan mogen wij zeggen, maar dit is het. Daar staat het. Ja, als we kijken naar wat in Oekraïne gebeurt, wat er in Israël gebeurt, wat er in deze schepping gebeurt, dan kunnen we allemaal vragen, wat wil dit zeggen? En dan mogen wij zeggen, daar staat het. Het ligt in het plan van God. Nou, dat deed Petrus. En als je dan ziet dat hij met nog meer andere woorden hen vertelde. Weet je, als je zijn preek analyseert. Ja, ik ben er een beetje vol van omdat ik daar vorige afgelopen zondag over gesproken heb. Maar als je zijn preek analyseert, weet je waar zijn preek mee begint? Zijn preek begint met deze Jezus. En dan gaat hij alles over Jezus vertellen. Dat hij gekruisigd is, dat hij opgestaan is, dat hij naar de hemel gegaan is, dat hij aan de rechterhand van de Vader zit en dat hij straks als koning zal heersen. En dan eindigt hij zijn prediking, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Hij begint met Jezus en hij eindigt met Jezus. Dat is de hele inhoud van zijn preek. Zolang het maar over Jezus gaat, hè? En dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest doet niets anders dan laten zien wie Jezus is. Dat is ook het woord van God. En dan worden die mensen zo getroffen. Er staat, ze werden diep geraakt. Nou, dat was het thema van de opwekkingsconferentie in Biddinghuizen. Diep geraakt. Maar daar wil ik er toch even een kanttekening bij maken. Ze werden diep geraakt, weet je waar? In hun hart. Weet je dat heel veel mensen geraakt worden in hun ziel? Als je geraakt wordt in je ziel, en je ziel, dat is, psychologisch gezien zeggen ze, dat is je persoonlijkheid, je ziel. En je ziel bestaat uit, je zou kunnen zeggen, je emoties, je wil en je gedachten. Er zijn hele emotionele mensen, er zijn rationele mensen, en er zijn daadkrachtige mensen. Maar dat wordt bepaald door je ziel. Dat is je persoonlijkheid. En sommige mensen kunnen ontzettend geraakt worden in hun ziel, in hun emoties. Door een preek. Sommige mensen kunnen heel erg geraakt worden in hun wil. En dat ze naar huis gaan, nou dat ga ik aanpakken hoor. Of sommige mensen kunnen in hun gedachten, in hun verstand geraakt worden. Maar ik zou even vertellen, er verandert niks. Er verandert niks. Als je in je ziel geraakt wordt, je kunt soms heel emotioneel zijn, maar de volgende dag is het weer gewoon. Maar als je in je hart geraakt wordt, dan is het wat anders. Dan worden mensen veranderd. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Stefanus, Handelingen 7. Daar staat, het sneed hun door hun hart heen. Zo. Of in Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt diep door. En het verandert levens. Nou, weet je, ik ben niet geïnteresseerd aan mensen dat mensen in hun ziel geraakt worden. Maar als je je hart opent, je hart is het centrum van je leven. Er staat ook zo mooi in Spreuken, behoed je hart. Want van daaruit zijn de oorsprongen van je leven. Het hart is het kostbaarste wat je hebt. Het centrum, het middelpunt van je leven. Dat is niet dat kloppende ding hier, dat wordt er nou niet mee bedoeld, maar gewoon het leven zelf. Nou, deze mensen werden zo getroffen in hun hart en ze konden niet anders meer. En dan zegt Paulus op de vraag, wat moeten wij dan doen? Paulus zegt, je moet je bekeren. Ja, Zeg dat maar eens tegen die vrome Joden. Allemaal vrome Joden die er om hem heen stonden. Ze waren allemaal besneden. Ze waren allemaal in het verbond van Abraham opgenomen. Tegen zulke mensen hoef je toch niet te zeggen, je moet je bekeren. Nou, u weet wel, hè, er is een heel bekend gezegde. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Ja? Nou, 3000 mensen werden bekeerd en ze werden direct gedoopt. Ja, degene die in Jeruzalem geweest zijn, die vragen zich dan, waar zouden ze nou gedoopt zijn, hè? Misschien hebben ze het bad waar de Bethesda even afgehuurd. En misschien zijn ze naar het bad waar de Siloam gegaan. Peters, neem jij de ene helft mee, dan neem ik de andere helft mee en doop hem maar. Het is toch wel, hè? 3000 mensen die in hun doop lieten zien dat ze bekeerd waren. Bekering, doop. Romeinen 6 zegt zo mooi dat wij door de doop laten zien dat wij met Christus gestorven, begraven en opgestaan zijn. Ik ken geen mooier beeld dan dat het uitbeeld op die manier. Prachtig. Maar hier zie je wat hier gebeurt in die gemeente. Hè? Die gemeente die begint daar als een soort bergstroom. Ik weet niet of je wel eens in Zwitserland of Oostenrijk geweest bent. Als je dan ziet hoe die rivieren daar vanuit onder die gletsjers vandaan stromen. En dan, ja, met onze kinderen gingen we er wel eens naartoe. En dan probeerden onze kinderen zo'n rivier wel eens in te dammen met stenen, met keien zo in zo'n rivier leggen. Maar daar is geen beginnen aan. Dat water kon je niet tegenhouden. Dat was de gemeente van toen. Een heldere, stromende rivier. Maar uiteindelijk die rivier, die stroomde verder en die splitste zich in andere rivieren. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, hè, u weet wat ik bedoel. En op een gegeven moment werd die rivier een soort delta. En die rivier werd steeds breder. En op een gegeven moment stroomde het water bijna niet meer. Werd het bijna stilstaand water. Kwam de gemeente in een overlevingsstand terecht. Kan maar zomaar gebeuren met de gemeente. Hè? Het begon zo bruisend. En wat is er met de gemeente gebeurd? Nou ja, waar wij in Nederland wel mee te maken hebben, weet je wat we dan doen? Er zijn van die hele grote megagemeenten in Amerika of in Australië of in Afrika. Laten we die mensen maar eens hierheen halen en vertellen wat wij moeten doen om die gemeente weer een beetje aan de gang te krijgen. Oké. Nou, dan komen ze en dan hebben ze allerlei modellen. Joh, je moet van de gemeente een missionaire gemeente maken. We zijn veel te veel naar binnen gericht, een missionaire gemeente. En de ander komt met een model, nee, je moet een gavengerichte gemeente maken. En nog weer een ander die komt naar ons toe, die zegt, nee joh, je moet helemaal niet met die grote modellen, je moet allemaal kleine groepen maken. Van de ze hebben allemaal mooie adviezen. En we lopen er allemaal achteraan. Maar wat heeft het nou in wezen opgeleverd? Je kunt allerlei modellen loslaten op gemeenten en er kunnen allerlei conferenties georganiseerd worden. Maar hoe krijg je nou de gemeente weer terug in die beginfase? Dat het een heldere, stromende gemeente is. Ja, je kunt op een gegeven moment allerlei spektakels invoeren in de gemeente. En dat is allemaal wel even leuk. Maar weet je, het gaat mij niet erom van hoeveel spektakel of hoeveel jonge mensen of hoe groot of hoe mooi het is. Weet je, een gemeente is voor mij pas een gemeente waar je kunt ontdekken dat er mensen tot wedergeboorte komen. Dat er mensen gered worden voor de eeuwigheid. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat is een heel belangrijk kenmerk van een gemeente. En weet je, er staat in Hebreeën 12 vers 23 een heel mooi vers en dat is voor mij altijd een uitgangspunt geweest. Als het over een gemeente gaat. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 23. Kijk, je kunt op een gegeven moment zeggen, weet je, als we als gemeente weer willen groeien. Ik weet wel hoe we als gemeente weer kunnen groeien hoor. Dan moet je in ieder geval zorgen dat het orgel uit de kerk gaat. En zorg dat je een mooi bandje krijgt. Die goed muziek kan maken. En ja, zorg in ieder geval dat... Ik weet zeker, het werkt tot gemeentegroei. Het tweede wat je moet doen, haal de preekstoel eruit. En geen preekstoel meer, maar een mooi podium, een bühne. En in plaats van een verkondiging vanaf de preekstoel, moeten we zorgen dat we vanaf het podium een mooie dienst maken met een floor manager erbij. En op zo'n manier. En die preek, ja, die preek die moet ingekort worden, hè, want daar hebben we geen tijd meer voor. Dat moet vervangen worden door een veel langer stuk van getuigenis en aanbidding. En laten we op zo'n manier de kerk maar een beetje veranderen. Dan gaat de kerk vanzelf weer groeien. Dat denken we dan tenminste. Dat denken we. En de pogingen zijn best heel goed en je ziet het overal gebeuren. Maar in Hebreeën hoofdstuk 12, Hebreeën hoofdstuk, ik overdrijf natuurlijk een beetje nu, maar goed. Er staat in vers 22 van Hebreeën 12, maar gij zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God. Het hemels Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen. Ik heb nog een collega gehad, waar ik ook nog wel samen mee gewerkt heb. Ouderen onder ons, die zullen zeker de naam kennen, Jacob Klein-Haneveld. Ja? Er zit zelfs nog een achterneef van hem, of een neef van hem. Ja. Jacob Klein-Haneveld had tijdens het preken heel vaak zijn ogen dicht. Weet je misschien wel, hè? Maar mijn vader heeft heel veel met hem samengewerkt. En dan kwamen ze in een tent. Hadden ze een tent neergezet. Tentevangelisatie. En soms kwamen er veel en soms kwamen er ook weinig. Maar ja, weet je, dan zei Jacob Klein-Haneveld altijd van... Op elke lege stoel in de tent zit een engel. Dus de tent zit altijd vol. Ook al zien we niet altijd dat de tent helemaal vol zit, maar op elke lege stoel zit een engel. Nou, hier staat, wij zijn genaderd tot 10.000 tallen van engelen. En dan staat er, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Weet je, en dit vind ik zo'n mooie uitdrukking. De gemeente van Jezus Christus wordt genoemd een feestelijke en plechtige vergadering. Ecclesia. Een gemeente mag feestelijk zijn? Tuurlijk! We zijn toch geroepen om vreugde, om feest te vieren, om blij te zijn. Ja, als er één mens blij mag zijn, dan zijn we dat juist als christenen. Waarom moeten we als christenen als saaie mensen door de wereld gaan? We hebben juist het getuigenis dat we, de Heer Jezus zegt, opdat mijn blijdschap in u zij. En het is een van de belangrijke aspecten van de vrucht van de Heilige Geest is blijdschap. Dus een feestelijk iets, maar tegelijkertijd ook plechtig. En dat is een uitdaging, hè? Hoe kun je als gemeente zowel feestelijk zijn als ook plechtig? En als het gaat over plechtig, ja, weet je, dan zegt de Korinthebrief. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 14, laat alles bij u ordelijk gebeuren. Ordelijk. Want, dan zegt hij iets eerder nog, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Nou, als ik soms wel eens zie hoe christenen bij elkaar komen in de gemeente, denk ik van, nou, het is misschien wel feestelijk, maar hier is absoluut geen orde. Het is net een soort verjaardagsfeestje waar je komt, of een postduivenvereniging, of ja, er moet ook wel orde zijn. Maar niet zoveel orde, dat je op een gegeven moment de blijdschap helemaal gaat missen. Dus hoe, en dat is een hele grote uitdaging voor ons, hoe kun je op een feestelijke manier, maar dan toch ook ordelijk, hè, zoals hier staat, plechtig bij elkaar komen. Als je kijkt naar de dienst rondom de tabernakel. Heeft u dat wel eens gezien hoe de Heere God zei van ik wil graag in jullie midden wonen. En jullie moeten voor mij een huis bouwen. En dan wordt er een huis gebouwd. En Mozes is degene die dat huis mag bouwen. Maar dan zegt God wel, maar Mozes, dat huis, dat moet je precies zo bouwen zoals ik het wil. Naar de ontwerpen die ik je laat zien. Dus dan krijgt Mozes een visioen en dan ziet hij dat huis in de hemel. In de hemel is dus ook die tabernakel. En naar dat model, niet naar eigen inzicht, maar naar dat model moet je dat huis hier op aarde bouwen. Nou, dus later in het boek Openbaring lees je ook heel veel over attributen uit de hemelse tabernakel. En daar is de Jezus ook naartoe gegaan, hè? Toen hij ten hemel voer, heeft de Jezus voor ons, dat begrijpen we niet helemaal soms, maar heeft de Jezus voor ons in die hemelse tabernakel verzoening bewerkt. Hij is met zijn eigen bloed, staat er in de Hebreeënbrief, door die tabernakel gegaan en ons verzoend met God. Dus dat vond niet op aarde, werd het offer gebracht, maar het werd in de hemel voor Gods aangezicht gebracht, waardoor hij ons verzoend heeft. Dus ja, Mozes, prachtig om een mooi huis te bouwen, maar wel naar het model wat ik laat zien. Niet zomaar zoals je dat zelf vindt. Ik heb soms wel eens het idee dat sommige mensen denken van, wij hebben de kerk uitgevonden. Echt waar, soms heb je wel eens mensen die denken, ja, wij hebben de kerk uitgevonden. Maar de kerk is er al 2000 jaar. Moeten we niet vergeten. En het is juist dan heel belangrijk om te kijken, hoe was die kerk in het begin? En als dan het volk getrokken had, was door de woestijn, en de Heer die liet de wolkkolom naar beneden gaan, was het voor hen het teken dat ze die tabernakel op moesten bouwen. Nou, dat was een hele klus hoor. Ik weet niet of je wel eens met een trekkersteentje getrokken hebt zo door Nederland. Dat doen Helene en ik nog wel eens graag. Maar dan nemen we zo'n klein mogelijk teentje mee, wat je zo in een oogwenk neer kunt zetten en het is klaar. Maar goed, die tabernakel werd opgezet. En dan staat er, aan de noordkant moesten drie stammen netjes hun tenten neerzetten. Onder het vaandel van Juda. Aan de oostkant moesten zij hun tenten neerzetten. Aan de zuidkant zij hun tenten. En aan elke kant stonden drie stammen met hun tentjes. Keurig netjes in het gelid. En direct om de tabernakel mochten de levieten hun tenten neerzetten. Nou, als je een luchtfoto met een drone zou maken, ja. Nou, dan was dat zo georganiseerd, zo netjes. En ja, en dan zei de Heer ook van, ja, ik wandel in jullie legerplaats, dus zorg ervoor dat als je behoefte moet doen, neem een schepje mee, hè? En zorg dat ik er niks van terugvind, hè? Ja? Nou, het is misschien een gek onderwerp, maar dat staat letterlijk in de Bijbel. God is een God van orde. God is een God van netheid. En je kunt soms, ja, het klinkt misschien heel gek, maar je kunt soms aan de buitenkant al zien hoe het aan de binnenkant eruit ziet. Echt waar. En nou ja, inderdaad, soms vind ik de weermannen die bij het journaal het weer presenteren en netter uitzien dan de voorgangers die namens God de mensen mogen vertellen. Ja, dat is naar, hè, om zoiets te horen. Maar het valt me wel op. Het valt me wel, en vooral de laatste tijd. Ja, maar ik kom liever in mijn spijkerbroek met t-shirtje, want dan mag ik zo laten zien dat iedereen welkom is. Ah, dat kan je wel doen. Maar ik weet niet of dat werkt. En ik weet niet of dat ook mensenlevens veranderen. Ik zal er zo nog wel iets meer over vertellen. Wat is dan een gezonde gemeente? Nou, laten we met elkaar eens een klein stukje lezen uit Handelingen 2. Daar wordt de gemeente als een, ja, in zijn begin heel mooi beschreven met de, ja, de kenmerken van een gezonde gemeente. In Handelingen hoofdstuk 2, vers 41. Dat is dan direct na de de preek van Petrus, waar 3000 mensen tot geloof gekomen zijn. In Handelingen 2 vers 41, daar staat dan, zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Dat de gemeenschap heeft, in het Grieks wordt daar een woordje gebruikt, koinonia. Heeft ook een beetje met economie te maken, huishouding. Letterlijk betekent gemeenschap betrokkenheid. Gewoon dat je samen in één huis woont, hè? Betrokkenheid. Het breken van het brood, dat heeft alles te maken met Christus uitdelen. Dat brood niet heel houden, maar ja, andere delen met Christus. En de gebeden, gebed, bidstonden. En dan staat er, het resultaat ervan was, er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezitting en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Nou, ik snap wel, je kunt dit niet zomaar kopiëren naar de tijd van nu. We leven wat dat betreft in een maatschappij die heel anders in elkaar steekt. Sorry, ik ben niet iemand die zegt, nee, je moet erbij een cultuurgebonden uitleggen. Dat doe ik niet. Maar wat hier staat, in eerste plaats, het was een gemeente waar vrees was. Geen vrees van bang voor God, maar ontzag voor God. Ik heb gisteren hadden wij nog een redactievergadering van Zoeklicht, waar de hoofdredacteur een inleiding hield over Colossense 1 vers 15. Wie is Christus wel? De schepper van hemel en aarde. Die de planeten zomaar in de lucht hing. Hè? Zo. Wij kunnen dat niet bevatten, hoe groot dat God wel moet zijn. Dat kunnen we ook niet. Maar we doen soms zo klein over God en over Jezus. Nou, vrees voor hem. Het was een krachtdadige gemeente met wonderen en tekenen. Het was een gemeente die bijeen vergaderd was. Ze waren betrokken. Ze waren trouw met elkaar. Het was een offervaardige gemeente. Zo zelfs, hè, we hebben dat de eerste keer gezien met het bouwen van de tabernakel, dat Mozes zei, jullie moeten niet meer spullen brengen, want we hebben meer dan genoeg. Hè? Het was een offervaardige gemeente. En ja, ik denk wat er in 2 Korinthe 9 bijvoorbeeld staat, daar wijdt Paulus 2 hoofdstukken aan offeren. Hè? En dat zegt, dan noemt Paulus dit offeren een liefdewerk. Een liefdewerk. Het is een graadmeter van jouw relatie met God. Kent u dat stukje dat er Jezus bij de ingang van de tempel zit waar een offerkist staat? En dat er een arme weduwe voorbij kwam? En die er twee hele kleine muntjes in deed? Terwijl er ook farisees of schriftgeleerden waren die zeiden, kijk eens eventjes jongens, voor iedereen liet zien hoeveel ze er wel in deden. Maar er staat wel, de Heer Jezus keek met aandacht naar hen, en dan staat er in dat stukje niet hoeveel ze erin deden, maar hoe ze erin wierpen. Dus niet hoeveel, maar hoe. Met welke instelling doe je dat? En de Heer Jezus die lette daarop. Die vond het zo belangrijk. En dan zegt Paulus zo aan het eind van die hoofdstukken. Christus die zijn rijkdom voor ons aan de kant gezet heeft en voor ons arm geworden is. Hè? Maar juist door zijn armoede zijn wij rijk geworden. Nou, ik denk als je gaat beseffen wat Christus voor je gedaan heeft, dan gaat dit ook gebeuren. Dan word je een offervaardige, een eendrachtige gemeenschap, een blijmoedige gemeente, een eenvoudige gemeente. Dat kun je allemaal hier terugvinden. Blijdschap en eenvoud. Weet je wat het woordje eenvoud betekent? Wat hier staat, eenvoud, dat heeft natuurlijk te maken met eenvoudigheid, maar het heeft nog een tweede betekenis. Eenvoud, schrik niet wat ik nou zeg, maar dat is letterlijk vertaald enkel focus. Eenvoud, enkel focus. Je kunt soms dubbel focus of vario, hè, maar enkel focus, dat betekent... Stel je eens voor dat je kijkt en je ene oog kijkt die kant op en je andere oog kijkt die kant op. Nou, ik weet niet hoe lang je dat volhoudt hoor. Maar het is de bedoeling dat die ogen naar elkaar toe komen en dat je één object ziet. Dat is het woord wat hier gebruikt. Enkelvoud, enkel focus, gewoon eenvoudig. Het was een doelgerichte gemeente. Het was een godlovende gemeente. En weet je, ik kan hier niet lezen dat deze mensen zeiden, ja jongens, we moeten nodig een missionaire gemeente worden. We moeten mensen uitzenden en helemaal niet nodig. Die mensen om die gemeente heen, die waren zo verwonderd over die kring in die gemeente. Die kwamen naar hen toe. Ze gingen niet eens naar hen toe, maar ze kwamen naar hen toe en ze voelden zich, want ze zeiden, daar willen we bij horen, bij deze groep christenen. En dat lees je ook in de eerste kerkgeschiedenis, dat deze christenen zo opvielen. Want ze zei, dit zijn christenen, die mannen slapen niet eens bij andere vrouwen. Ze leggen hun kinderen niet ten vondeling. Als je leest over de eerste christenen, hoe zij bekend stonden in de Romeinse tijd, dan is het is heel wonderlijk. Dat was een wonderlijk groepje mensen die anders waren. Nou, en ik denk dat dat een uitdaging is voor ons ook in onze tijd. Nou, wat ik net ook zei, het bouwen van de kerk moet je niet op eigen inzicht, vanuit je eigen inzicht doen, maar zoals God dat model liet zien. Ik denk dat het woord van God altijd belangrijk moet zijn voor de inrichting van onze gemeente. En ik denk als wij de basis van het woord van God loslaten, en ik weet dat daar wat dat betreft in deze tijd heel veel pijn zich bevindt binnen de, met name de gereformeerde kerken van vandaag. De Nederlands gereformeerd, gereformeerd vrijgemaakt, christelijk gereformeerd. Omdat men ook in deze kerken, kijk, de PKN heeft het al een klein beetje achter zich gelaten, maar dat ook in deze kerken nu bezig is om te kijken van, hoe kunnen we de Bijbel passend maken aan de maatschappij om ons heen? En dan zijn wij niet meer bereid om zelf te veranderen, maar dan moet de Bijbel veranderd worden. De Bijbel moet aangepast worden en... Ja, dan kun je allerlei... Ja, dan moet de kerk een kerk worden waar de regenboogvlag hangt. Dan moet de kerk een kerk worden waar man en vrouw volkomen. Gewoon alle twee leraar kunnen zijn. De vrouw in het ambt. Weet je, ik zal nooit zeggen dat de man het beter kan dan de vrouw. Helemaal niet. Misschien kunnen vrouwen nog wel veel beter preken dan mannen. Maar God heeft het anders bedoeld.
Amen.
Gewoon anders bedoeld. En het heeft helemaal niets te maken met een kwaliteitskenmerk of zo. Maar hij heeft, we zijn er net in begonnen dat God, de geest van God die genadegaven uitdeelt zoals hij het gewild heeft. Naar het woord van God. En nogmaals, broeders en zusters en vrienden. Speciaal voor u. weet je dat... ik heb het wel eens meer gezegd. Juist binnen de Bijbel, binnen het christendom, heeft man en vrouw zijn man en vrouw volkomen gelijkwaardig. Echt waar. Paulus zegt ook, wat is de man zonder de vrouw? Wat is de vrouw zonder de man? We zijn volkomen gelijk. En dat vind je in geen enkele levensfilosofie terug. Dat vind je in geen enkele andere godsdienst terug. Alleen in het christendom. Maar God heeft man en vrouw wel verschillend gemaakt. En nou ja, ik ga er ook, over 2 weken hebben we de opnames en vanaf oktober komt die serie op Family 7. Nou, dat zal heel wat stof doen opwaaien, zeker. En er zullen heel wat mensen reageren van, nou kunnen we hem niet aanklagen of kunnen we het OM niet achter zijn broek aanjagen. Dat zal best gebeuren misschien. Maar het kan niet anders. Het kan niet anders. Als God de mens schept en God schept Adam als eerste, toch? En Eva als tweede. En als Eva nu de eerste wil zijn, dan ga je tegen Gods scheppingsorde in.
Amen.
Dat is niet anders. Dan ga je tegen Gods scheppingsorde in. En Adam en Eva, die werden... Kijk, God heeft naast Adam niet nog zo'n precies zo'nzelfde mens geschapen, maar een ander mens. Een tegenstuk staat er letterlijk. En juist omdat Adam en Eva zo verschillend zijn, kunnen ze ook een eenheid vormen. Maar als ze niet verschillend zijn, dan blijft er altijd twee. En het is ook zo mooi dat God heeft de man fysiek, lichamelijk geschapen als de gevende in het geslachtsverkeer. En de vrouw als de ontvangende. Vandaar dat de gemeente ook als de bruid gezien wordt. Ja? De ontvangende. En... ja, als je dit wegneemt, dan ga je helemaal tegen de scheppingsorde van God in. En dan, ja, dan laai je het woord van God los. En dan ga je je dienst, je kerken inrichten zoals jij denkt dat het beste is. En dan vorm je je eigen kerkje. En dan, ja, dan vraag ik me af, in hoeverre kan God zo'n kerk, zo'n gemeente dan ook zegenen? Een volgend punt waar ik dan mee af wil sluiten, dat is, hoe gaat het dan met een kerk? Kijk, wat wij de laatste tijd steeds meer zien, dat is, er zijn steeds meer kerken waar ouderen komen en kerken waar jongeren komen. Maar een kerk waar oud en jong naast elkaar goed kan functioneren en waar net zoveel ouderen als jongeren komen, dat wordt een zeldzaamheid. Omdat jongeren zich niet thuis voelen bij al die oudjes. En die oudjes voelen zich niet thuis bij al die... Nou ja, wat de Bijbel ook zegt. Aan een wijnzak, in een oude wijnzak kun je geen jonge wijn doen. Want dan gaat die wijnzak scheuren en dan gaat de boel kapot. En hoe moet dat in Gods naam? Hoe kun je nog een gemeente zijn waar oud en jong zich met elkaar kunnen verenigen. En met elkaar blij kunnen zijn. En elkaar kunnen verrijken. Nou ja, in wezen is dit de afspiegeling van de maatschappij. Want ook in de maatschappij zie je steeds meer een verwijdering tussen oud en jong. Dat heel veel jongeren en ouderen eigenlijk nog maar heel weinig nog contact met elkaar hebben en van elkaar kunnen leren. We hebben het hier eigenlijk over geloofsoverdracht. He, hoe kun je als van de ene generatie het geloof overdragen naar de andere generatie? En dat heeft God al vanaf het begin af aan het volk van Israël als opdracht meegegeven. Laten we er een paar teksten over lezen in Exodus 13. In Exodus 13, daar gaat het over het paascha, over de verlossing. Nou, dan kunnen wij denken van hoe kunnen wij onze verlossing delen met onze kleinkinderen of met onze kinderen? Hoe kunnen we hen daar deelgenoot van maken? Nou, dat gebeurde onder andere door die feesten. Ik durf u op een briefje te zeggen, te geven, dat niet, over niet al te lange tijd wij geen Tweede Pinksterdag meer hoeven te vieren, hoor. En ook geen Hemelvaartsdag meer. wij zijn als christenen, zijn we niet zo zuinig meer op onze feestdagen? Ik weet wel dat bij ons heel normaal was dat wij met kerst, eerste kerstdag en tweede kerstdag, op elke kerstdag twee diensten hadden. En met hemelvaart hadden we een dienst. En met Pinksteren hadden we zondagsmorgens en zondagavond een dienst. En tweede Pinksterdag hadden we heel vaak een conferentie of zo. Een Pinksterconferentie waar we naartoe gingen. U moet eens weten hoe vaak ik niet... misschien sommigen van u kennen dat wel, maar tweede Pinksterdag was altijd Velzerbeekpark. Bij Velzen, bij IJmuiden in de buurt. Nou, daar kwamen 5.000-6.000 mensen in een hele grote tent bij elkaar. Dat was tweede Pinksterdag. Dat is nu opwekking geworden. Maar ja, zo belangrijk waren voor ons deze diensten, met Pasen net zo. Maar ja, als wij op zondag gewoon de dingen doen die we anders ook altijd doen, dan raak ik ook je zondag kwijt hoor. En ja, zoals Nederland niet zo zuinig is op de Nederlandse cultuur, zijn wij als christenen soms ook heel niet zo zuinig op onze feestdagen. En de gemeente heeft daar wel, die mist daar wel iets, denk ik. Nou, tijdens die feestdagen, en dat had ook het Joodse volk, was dat juist de uitgelezen kans om te vertellen, maar waarom vieren we dan dat feest? Nou, hier in Exodus 13, daar wordt dat paasfeest gevierd. En dan staat er in vers 8 van Exodus 12, op die dag zult gij uw zoon uitleggen, dit is ter wille van wat de Heere mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. Het zal u als een teken op uw hand en een herinnering tussen uw ogen zijn. Dus dat feest werd gebruikt om het aan je kinderen te vertellen, waarom vier je nou dat feest? Wat ik zo mooi vind in dit stukje, dat is in vers 8, dit is ter wille van wat de Heere mij heeft gedaan. Het wordt heel persoonlijk, hè? Niet ons als volk, maar mij. En dan staat er, heeft gedaan bij mijn uittocht. Ziet het staan?
Nee.
Bij u niet?
Nee, u zegt toch Exodus 12, vers 8.
13.
Oh, sorry. Ik zei Exodus
12. Ik kom er ook niet.
Exodus 13. Dank u wel. Exodus 13. Ja, wat goed. Ja, Exodus 12 staat zo bij mij in mijn hoofd over Pascha. Maar Exodus 13, de wet op de eerstgeborene. Ja. Vers 8. Dit is ter wille van wat de Heere mij heeft gedaan. Klopt het?
Ja.
Oké, gelukkig. En bij mijn uittocht. Als je aan je kinderen het geloof over wil dragen, dan moet je wel spreken vanuit je eigen ervaring. En dan, ik zeg wel eens, getuigen zijn van de Heer Jezus betekent niet over Jezus praten, maar vanuit Jezus praten. En ja, misschien toch wel goed om dat vanavond toch even zo aan de orde te stellen. Kunt u vertellen wat de Heer aan u gedaan heeft? Aan jou gedaan heeft? Kun je vertellen over jouw uittocht uit Egypte? Over jouw verlossing? Ja, want daar gaat het om, hè? Dat je een persoonlijk getuigenis kan geven. En ja, ik ben zo blij dat ik dat naar mijn kinderen mocht doen. En mijn kleinkinderen. En ja, door genade ja, mag ik weten dat onze kinderen, onze kleinkinderen de Heer Jezus volgen. Maar ja, ik kan het alleen maar zeggen, dat is pure genade. Want het is geen verdienst hoor, echt niet. Maar daar ben ik de Heer wel heel erg dankbaar voor. Maar goed, hier zie je dus, dan heb je dus de kans om dat te vertellen. Nou, hetzelfde. Misschien goed om dat nog even in Deuteronomium te lezen. In Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium hoofdstuk 6. Daar krijgt het volk van Israël ook weer de opdracht om het aan de volgende generatie door te geven. Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 4. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Daar heb je die twee, hè? Hart, ziel, je persoonlijkheid. en met geheel uw kracht. Dat is je lichaam. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. En gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer je in huis bent, onderweg bent, neerligt, wanneer je opstaat. Nou ja, goed. Ben je bereid om als ouders daarover te praten? Nou, wat ik zo mooi vind hier in dit stukje, gij zult het uw kinderen inprenten. Dat je als het ware als ouders, als het ware, ja, dat ze het kunnen zien in de ouders. Dat, het dat jouw leven, zoals Paulus ook zo mooi zegt, jouw leven een open brief wordt die gelezen kan worden. En ik weet zeker, broeders en zusters, vrienden, als je kinderen hebt, je kinderen kunnen heel nauwlettend jouw leven lezen, hoor. Amen. Die weten precies wat er in jouw leven omgaat. Soms hoef je het niet eens te vertellen, maar ze weten precies wie je bent, hoor. Beter dan een ander. En dan is het zo goed dat je je kinderen kunt laten zien wat het betekent om in de Heer Jezus te geloven. En erover praten. Ja, ik weet dat er gezinnen zijn waar ouders het heel moeilijk vinden om over de dingen van de Heer te praten. Dan moet je altijd een hele brug over, een hele hobbel over en dan er nog eens over praten. Maar het moet een gewoon gespreksonderwerp zijn. Je hoeft helemaal geen drempel over om over de dingen van de Heer te praten. Maar toch? Want je kinderen willen er graag over horen. Ook al zijn ze met heel veel andere dingen bezig. En hier staat, je moet erover spreken wanneer je in huis bent, wanneer je onderweg bent, wanneer je neerligt. Ik weet nog goed dat Helene en ik dan, nou ja, dan waren de kinderen een jaar of 15, 16. En dan waren ze s'avonds weg geweest en dan kwamen ze thuis en dan wilden wij net gaan slapen. En dan komen ze op de slaapkamer. Liggen wij al op bed, heerlijk. Nou, dan komen die kinderen op bed zitten. En pap, hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, ik wil nou slapen. Nee. Die kinderen die bepalen dan wanneer je erover moet praten. Hè? Dat kun je zelf bijna niet bepalen. Hè? Nou, ik weet wel dat we eindeloze gesprekken soms 's nachts gehad hebben. Over seksualiteit, over discogang en over al die dingen waar ze mee worstelen. En die kinderen die kozen hun momenten uit om daarover te praten. En nou ja, je moet erover praten als je op bed ligt, staat er hier. Hè? Of als je onderweg bent, of als je thuis bent. Of wees er maar klaar voor. En dat zegt Paulus ook letterlijk, dat wij te allen tijden bereid moeten zijn om een getuigenis te kunnen geven. Gelegen of ongelegen. Ik dacht vroeger dat als er staat gelegen of ongelegen, dacht ik altijd dat ligt aan degene aan wie je het vertelt. Nee, het gaat om jou. Gelegen of ongelegen, hè, komt het jou wel uit om het te vertellen. Nou, en dat zie je ook in Jozua. Het volk van Israël had de opdracht om het aan de volgende generatie door te geven. Is het gelukt? Is het met Israël gelukt? Nee? Nee, lees je maar verder in Richteren. In Richteren staat dat. In Richteren, hoofdstuk 2. Daar zien we dat Jozua sterft. Je zou kunnen zeggen de eerste generatie, de tweede generatie die sterft. Na de uittocht uit Egypte. En dan komt die derde generatie. Het is bekend dat de derde generatie altijd heel bepalend is van hoe het verder gaat. De derde generatie, als die het goed oppikt, dan gaat het ook wel verder. Maar als de derde generatie afhaakt, hè, dat staat in vers 8 of vers 7 te beginnen. Het volk, Richteren 2 vers 7, het volk diende de Heere gedurende het hele leven van Jozua. En van de oudsten die Jozua overleefde en die heel het grote werk gezien hadden dat de Heere voor Israël gedaan had. Waarvan ze de opdracht kregen, zeg het door aan je kinderen. En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf 110 jaar oud. Men begroef hem in het gebied van het erfdeel te Timnat-Geres, in het gebergte van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. Nadat ook het gehele geslacht tot zijn vader vergaderd was, kwam naar hen een ander geslacht op, dat de Heere niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Toen deed de Israëlieten wat kwaad was in de ogen des Heren en ging de Baals dienen. Er kwam een andere generatie. Kijk, er staat niet een volgende generatie, maar een andere generatie. Het klinkt misschien een beetje oudbollig, maar ik heb het idee dat wij vandaag in een tijd leven waarin een andere generatie eraan komt. Anders. Ik zeg wel eens, we leven in een tijd met heel veel rusteloosheid. Het leven gaat met een enorm snel tempo. Het gaat allemaal heel snel. En hoe sneller het leven gaat, hoe minder diepgang. Hoe meer oppervlakkigheid. Zowel in je geestelijk leven, zowel in je huwelijksleven, zoals in je gezinsleven. Er is geen tijd meer voor. En ik weet wel wie erachter zit hoor. Dat is de Satan. Onwillekeurig weet ik dat wel, maar je ziet het niet. Maar gewoon, het leven gaat met zo'n snelte. Daarom, ja, Evert en ik zeggen ook wel eens tegen elkaar, wat is het toch prachtig dat jullie de tijd nemen om hier zomaar anderhalf uur hier te luisteren. En ik vind het geweldig hoor. Want de meeste mensen kunnen dat niet meer. Die zeggen 10 minuten, dan is de concentratie al voorbij hoor. Het vind ik echt geweldig dat u hier zomaar anderhalf uur zit te luisteren naar zo'n ene persoon zoals ik ben. Nou, dat, ja. Maar dat is, dan lijkt het net of je een beetje terug gaat in de tijd. En dat je zegt, we willen niet meedoen met die jachtigheid van deze tijd. Maar we willen graag verdieping. Naar de diepte, naar wat bedoelt God. En het erge is, er komt een ander geslacht op, een andere generatie, die de Heere, ja, er wel van gehoord heeft misschien, maar niet kende. En dat is een heel ander woord, hè. Dat woordje kennen, die de Heere niet kende. Als er staat op een gegeven moment dat de Heere Jezus zegt, ik heb u niet gekend, dan heeft dat woordje kennen niet alleen maar te maken van, ik heb niet van je geweten, want natuurlijk kende God alle mensen.
Amen.
Maar ik heb u niet gekend. Kent u die uitspraak in, ik denk dat het in de Statenvertaling zo staat, als je het hebt over de oudsvaders, en dan staat er, en Adam bekende Eva. En Eva werd zwanger en, ja, dat bekennen, dat had ook te maken met gemeenschap hebben. Ik heb u niet gekend, dat betekent ook, ik heb geen contact met je gehad. Ik heb geen relatie met je gehad. Er zijn misschien wel mensen die wel iets over Jezus weten, maar die relatie niet hebben. En zo zijn er heel veel mensen die misschien wel een religie kennen, maar geen relatie. En dat is zo belangrijk, dat je op een gegeven moment kinderen in die relatie brengt met God. En weet je, ja, dan is mijn leven geslaagd. Vind ik hoor, als mijn kinderen een relatie met God hebben. Dit is voor mij zo belangrijk. Maar nogmaals, je hebt het niet in eigen hand, hè? Want elk kind zal zijn eigen beslissing moeten nemen. Maar ik vind het zo'n zegen als dat gebeurt. En daar wil ik ook tijd voor nemen. Daar wil ik ook in investeren. En weet je, dan krijg je toch die stagnatie in de geloofsoverdracht van oud naar jong. En daar wil ik dan de volgende keer met u over nadenken. Hoe ga je als gemeente daarmee om? Gaan jongere mensen ons leren hoe wij in de gemeente moeten zijn? Gaan jonge mensen ons leren hoe wij ons gezin moeten draaien? Of is het andersom? Of is het gelijkwaardig? Hoe gaan we daar met elkaar mee om? En ik denk dat we daar best wel hele mooie dingen in ontdekken, hoe je als gemeente van Jezus Christus met oud en jong samen gemeente van de Heer Jezus mag zijn. Eén ding is wel heel belangrijk daarin. In de wet, Exodus 20, daar staat, en dat is het eerste gebod met een belofte daarachteraan. Kinderen, eert uw vader en moeder, opdat gij lang, ja, Paulus die heeft het een beetje vervormd, opdat gij lang zult leven, Maar in Exodus 20 staat, opdat gij lang in het land zult leven waarin ik je naartoe breng. Nou, daar hebben ze niet zo lang geleefd, hè? Want ze zijn eruit gebonjourd, hè? Uit het land. En ik denk de grootste oorzaak is dat kinderen hun ouders niet meer vereerden of eerden. Dat er geen gesprek meer was tussen ouders en kinderen. Dat er geen geloofsoverdracht meer was tussen ouders en kinderen. En dat er een ander geslacht opkwam die de Heere niet kende. Ja, en dan raak je de boel kwijt. Heel cruciaal. En daar zitten we als gemeente middenin deze tijd. En daar zullen we de volgende keer wat meer over nadenken.